Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.
The song.
The song.
The song.
The song.
The songs.
Hallo allemaal, dit is aflevering 16 alweer van de podcast Songs Are Like Tattoos. Waar ik gesprek heb met songschrijvers over de... ik zeg het iedere keer weer, over het schrijven van liedjes. Een onderwerp waar ik maar nooit genoeg van krijg. En dit keer ben ik bij Eline Man, artiestennaam Loen.
Ja.
Hallo.
Wat chill dat je gewoon bij mij op bezoek bent.
Ja.
Lekker convenient. I love it.
Ja, ik was wel benieuwd naar jou. Jij bent eigenlijk, je hebt net een EP uit.
Ja, hoi, ik ben Loen, heet die.
Ja. Ja, ik vind hem heel goed. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe het bij jou werkt, songschrijven. Ik gooi me gelijk in.
Ja.
Ja.
Hoe het werkt voor mij.
Oké.
Ja, heb ik niet een heel eenduidig antwoord op. Omdat het voor mij ook echt wel heel erg een journey is. En constant in ontwikkeling is. En ik ontdek steeds weer nieuwe manieren om te schrijven. Dus ik heb er sowieso niet een heel eenduidig antwoord op. Maar hoe het voor mij wel echt is begonnen, is dat ik zelf liedjes schrijf. Dus dat ik gewoon mijn ervaring op gitaar en met zang daar een liedje van maak. En dat ik later mensen eromheen verzamel om het verder uit te werken. Dus of een producer om de productie samen te doen, of mijn bandleden om er een live arrangement van maken. Maar het songwriting, als het voor mijn eigen project is, ja, begint altijd in mijn hoofd en doe ik in principe alleen. Maar ja, de afgelopen tijd, dus voor specifiek deze EP, is mijn allereerste EP als Loen. Dus dat, ik wilde ook wel openstaan voor nieuwe manieren van schrijven. En ik heb een aantal vriendinnen van het conservatorium, die ook artiest zijn, die ook wel eens voor anderen schrijven, heb ik uitgenodigd op een writing camp om met z'n allen in een huisje in Hoenderlo hebben we daar een week gezeten. Met mijn producer ook. En nou, nog wat andere mensen uitgenodigd, waarvan we dachten van, hey, die is leuk om er een dag of een paar dagen bij te hebben. En toen hebben we daar eigenlijk ja, samen een heleboel liedjes geschreven. En later met die met de producer uitgewerkt. Maar dat was dus even een nieuwe approach. Want ik dacht, ja, ik kan wel alles in mijn eentje schrijven, maar ik vond het even heel interessant om te kijken wat er gebeurde als ik dat proces open durfde te breken en even durfde toe te vertrouwen aan anderen. Om te kijken wat er dan gebeurt met de onderwerpen. Want ik vind het wel leuk om zelf een onderwerp te verzinnen, maar ja, misschien heeft iemand anders weer juist een heel tof perspectief daarop, waardoor het liedje weer beter wordt of zo. Dus dat writing camp van vorig jaar was eigenlijk een beetje een experiment. En ja, ik vond het een heel geslaagd experiment. En een groot deel van wat daar is geschreven is op de EP beland uiteindelijk. Sommige songs zijn echt helemaal co-written qua tekst en qua melodie en qua akkoorden en alles. Bijvoorbeeld Shit Verliefd van de EP, die is echt daar ontstaan. Dus toen heb ik wel ja, gezegd van, het lijkt me leuk om hierover te schrijven. Of we waren gewoon met z'n allen in gesprek. Want we zaten er een week met elkaar. Dus je bespreekt een hele hoop. En mijn relatie was ook net uit. Nou, dat is altijd natuurlijk inspiratie goud. Dus toen mijn relatie uitging, dacht ik wel van, oh, nou, top. We hebben een writing camp gepland. Hier komen vast weer mooie dingen uit. Dus ja, we zaten gewoon te praten over mijn datingleven. En toen ging dat heel organisch eigenlijk van, oh, nou, hier gaan we over schrijven. En dat heb ik eigenlijk, ja, bijna volledig met Misha Boon, dus een van de songwriters die mee was, de tekst gewoon samen gemaakt. Dus dan zegt de een wat en dan zegt de ander iets. En dan ging dat gewoon zo heel organisch eigenlijk. Ja.
En dat werkte dus?
Dat werkte supergoed, maar ik denk dat het ook alleen heel goed werkte omdat Misha en Sophia, dus de songwriters die mee waren, we kennen elkaar al heel lang. En we hebben samen muziek gestudeerd, we hebben samen in veel bandjes gezeten. Dus zij snappen waar ik over wil zingen, weet je wel. Zij kennen de mensen waar het over gaat. Zij snappen mij, ze kennen mij al heel erg lang. Dus op een gegeven moment spreek je die taal samen. Dus ja, die mensen vertrouwde ik het wel toe, die woorden. Maar ik ben in principe als lyricist ben ik super kritisch. Dus ik zou niet zomaar iedereen mij woorden in de mond willen leggen, zeg maar. Snap je? Want ik ben de persoon die altijd live moet gaan spelen. Dus ik wil alleen zingen wat ik echt voel en wat ik echt meen. Dus ik denk niet dat zomaar iedereen had kunnen komen. Maar ik denk dat zij het vooral heel goed, heel erg de juiste personen waren of zo.
Ja, ik neem aan dat je ook een gevoel van veiligheid moet hebben. Hè, als je met mensen schrijft. Ik bedoel, je laat wel iets van jezelf zien op dat moment.
Ja.
Zo niet alles even.
Klopt, alleen, I don't know. Ik ben altijd, ik voel me niet zo heel kwetsbaar in mijn artistry of zo. Ik voel het juist een beetje meer als een strength. Ik voel me ook altijd heel erg op mijn gemak op het podium. Terwijl je zou denken van, oeh, dat is een kwetsbare plek om te zijn. Want je moet dat doen en je moet het zingen en zo. Maar nee, ook in het creëren, als de vibe goed is, natuurlijk, dat is wel belangrijk. Dat je gewoon een fijne sfeer hebt met z'n allen in de kamer. Dan vind ik dat niet eng of zo. Ik ben vaak gewoon juist heel enthousiast. Ja, yeah, we gaan iets maken. En je weet ook nooit helemaal van tevoren wat het wordt. Of totaal niet eigenlijk. Ik had je nooit kunnen vertellen wat we daar hebben geschreven, dat het zou worden of zo, weet je wel. En juist als je dat ook een beetje los durft te laten van, nou, wat het ook wordt, weet je wel. We gaan er gewoon voor. Dan ontstaan er wel leuke dingen of zo. Ik denk als je misschien te veel wil sturen, dat je dan leuke creatieve invalshoeken misloopt of zo.
Hey, en kwam de muziek samen met de tekst tijdens dat schrijverskamp?
Ja, dat is ook weer heel erg songafhankelijk. Bijvoorbeeld bij Roos in Turkije. Daar had ik meteen, toen het uitging met mijn relatie, had ik al een klein stukje tekst geschreven. En ik wist al van, ik wil iets schrijven met Roos in Turkije. Ik wil iets met die scenery, met dat beeld wil ik iets doen. Dus ik nam dat mee naar de writing camp. En ik zei van, hey, ik heb dit kleine stukje tekst. Ik wil dat deze song Roos in Turkije heet. Verder heb ik nog niks. Dus ik had nog geen melodie, ik had nog geen ideeën voor de muziek. Helemaal niks. En dat heb ik gewoon even neergelegd bij een producer, Misha Dirksen. En bij Misha Wong, de songwriter. Dus Misha en Misha zaten even samen in de kamer daarmee. En daar heb ik ze gewoon even gelaten. En ben ik naar een andere kamer gegaan. Want daar werd ook weer een liedje geschreven. Dus heb ik me even daar aangesloten. Toen kwam ik later terug. En toen hadden Misha en Misha een opzetje gemaakt voor de muziek. En een ideetje voor wat melodieën. En toen heb ik dat als basis genomen. Samengevoegd met die tekst. En heb ik later de tekst met Misha verder uitgeschreven. Maar eigenlijk die werelden gewoon een beetje samen gemerged. Dus ja, elke song heeft weer zijn eigen origin story van wat er eerst was. Maar meestal, ja, heb ik wel een concept of een idee. En gingen mensen daar dan mee aan de slag. Maar ja, het ging allemaal heel organisch en allemaal heel erg door elkaar eigenlijk. Heel anders dan als ik in mijn eentje zou schrijven. Dan begin ik meestal, ga ik voor Logic zitten en dan gooi ik gewoon een hele crappy beat, een hele crappy synthbass. En dan ga ik alles gewoon helemaal vol proppen met vocals. Dus meestal ben ik gewoon te ongeduldig om gitaar in te spelen of toetsen in te spelen. Dus dan doe ik gewoon de akkoorden met harmonies. Want daar ben ik veel sneller mee. Dus dan schrijf ik ook sneller. Ik ben heel ongeduldig eigenlijk altijd met songwriting.
Ja, je neemt op terwijl je schrijft.
Als ik in mijn eentje ben, ja ik denk het wel. Maar dat is alweer een tijdje geleden dat ik echt in mijn eentje ging schrijven. Ik heb heel veel co-writes gedaan eigenlijk de afgelopen tijd. Maar als ik in mijn eentje zou schrijven, dan zit ik wel gewoon voor Logic met zo'n soort mic. En dan zit ik gewoon een beetje achter de laptop te nerden. Ja, of achter de gitaar. Sommige songs zijn ook wel gewoon ik en de gitaar zo ontstaan.
Ja, er is ook niet één weg, hè?
Nee, ja, daarom zei ik van, als ik iets heb geleerd, dan is het wel dat er niet één manier is. Heel veel mensen vragen dat als je liedjes schrijft, hè, van, oh, hoe doe je dat dan? Wat is er dan eerst? En het is altijd van, het hangt er erg van de song af en van de persoon. Dus niet één manier. En het hangt er misschien ook een beetje vanaf of je echt bandmuziek maakt of een singer-songwriter bent. Als je een singer-songwriter bent, dan is de kans groter dat je gewoon begint met een piano of begint met een gitaar en dan er een melodie en een tekst op gaat verzinnen. De meeste mensen hebben vaak van, oké, ik heb eerst een melodie en daarna pas de tekst. Dat is wel vaak hoe het gebeurt, maar er is niet één manier.
Nee. Hey, en wanneer weet je dit klopt. Dit is goed. Dit is af. Of nou, af hoeft dan niet zijn, maar de vorm klopt.
Nou, oh, de vorm klopt. Ik vind dat zo'n lastige. Ik heb daar met mijn producer Jasper, we hebben echt zo lang gestruggeld met bepaalde songs, met structuren van, oh, maar dit zou nice zijn. Maar ja, als dit dan hier staat, is dat niet vetter? Weet je wel, dan heet het puzzelen. En ja, bij sommige songs is het echt van, ja, dit is hem. Niks veranderen. En bij sommige songs zie ik altijd optie A tot en met Z. Weet je wel, zo van, oh, dit zou cool zijn, maar dit zou ook kunnen. En dit zou ook kunnen. En dat is eigenlijk de killer van je conference soms of zo. Dat je denkt van, oh, maar er zijn zoveel opties. Ik weet niet of ik nou wel de juiste keus maak. Dat heb ik ook altijd heel erg met producties. Van, oh, maar dit dingetje kan hier, maar het dingetje kan er ook niet. En wat is nou de juiste keus? Ja, daar kan je je soms heel erg op blind staren. Waardoor je eigen proces een beetje in de weg zit soms. Is mijn ervaring in ieder geval.
Je hebt over structuren, over vormen. Mm-hmm. Denk je dan ook al van, hoe is het als ik op het podium sta en ik breng dit nummer?
Ik weet niet of ik zo dat meeneem in de overweging, specifiek dat live aspect meeneem in de overweging bij het schrijven. Ik weet wel dat ik heel erg mensen hun aandachtspan meeneem in het schrijven. Dat ik denk van, ah, maar ik ben wel een popact. Dus ik kan niet een song van 6 minuten maken, bijvoorbeeld. Of, goh, we leven wel in 2023 en mensen hebben een korte aandachtspan. En de radio wil edits. En de radio wil maximaal 2:30. En dat zijn wel dingen die dan, als je denkt, ik ben een single aan het schrijven, wel meespelen op de achtergrond of zo. Wat heel jammer is eigenlijk. Ja. Soms vind ik het heel jammer dat ik in deze era muziek maak. Weet je wel, de hele tijd op TikTok moet zitten en denken aan korte content en snelle behoeftebevrediging en we moeten nu naar de chorus. En eigenlijk is dat heel jammer. Soms vraag ik me echt af, als Michael Jackson nu nog leefde, van zou hij dan nu ook TikTok content gaan maken, zeg maar? Ja, I don't know. Dat is gewoon heel misplaatst. Hij bepaalde wel de popcultuur, want hij was de king of pop. Dus hij kon wel meer maken. Het is natuurlijk een verschil als jij een onderdeel bent van een industrie en daarin wil passen, dan als jij de industrie bent. Jij bepaalt het, weet je wel. Dat is, dan zit je in een hele andere positie, denk ik, of zo. Een van mijn favoriete bands, Tool, mm-hmm. Die hebben hele specifieke ideeën over hoe hun muziek wordt perceived. En ze hebben hele lange songs, staan ze onbekend. Het is echt prog, rocky, ja. Ingewikkelde shit. En ik weet niet meer welke song het van hem was, maar er was een radiostation die zei van, ja, kunnen jullie even een radio-edit maken van deze? Want het is te lang. En toen zei ze van, ja, nee, dat doen we niet. We doen geen radio-edits. Dit is de song. Er is over nagedacht. Er is een gedachte achter. Je moet hem waarderen in zijn geheel. Ze gingen zelfs nog verder. Ze zeiden eigenlijk van, ja, we willen eigenlijk dat je het hele album gewoon in zijn geheel waardeert. En dat je niet gaat skippen door de songs heen. Gewoon jij als luisteraar. En daarom hebben ze heel lang nooit hun songs op streamingplatforms gegooid. Terwijl je eigenlijk daar natuurlijk veel meer geld mee kan verdienen. Maar ze hebben er heel lang voor gekozen om dat gewoon nooit te doen. Zo van, koop het album, ga ervoor zitten, concentreer je, ga van lied 1 naar 12 en ga niet de best of Tool opzetten of Spotify of zo. Weet je wat? Zo hadden zij heel sterk van, zo is het niet bedoeld. En ja. Als je zo succesvol bent, dan kan je dat natuurlijk zeggen van, dit is hoe jij mijn muziek gaat ervaren. Maar als je een wat kleinere indie-artiest bent, dan ja, moet je toch wat vaker nadenken van, oh, wat doet de rest? Of hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bereiken? En dan ja, zit je toch in een lastig pakket van, dat je een beetje moet meebewegen met wat de norm is. Ja. Zo ervaar ik dat een beetje.
Ja, snap ik. Ja.
Maar Tool is nu wel op streamingplatforms. Dat vind ik dan wel weer grappig. Dus ze waren heel principieel. Maar op een gegeven moment dachten ze van, ja, maar we lopen eigenlijk wel heel veel geld mis. En onze fans willen het eigenlijk ook best wel graag. Dus toen hun allerlaatste album, rond die periode zijn ze wel alles op streamingplatforms gaan zetten. En de fans zijn het toen ook massaal gaan luisteren. Dus nu alsnog heeft het heel veel streams.
Ja.
En dan denk ik, ah, is toch wel weer fijn.
En de fans luisteren natuurlijk ook de albums helemaal af. Als
ja, van A tot Z. De fans hebben ook de albums gekocht. De fans gaan ook naar de shows.
Ja.
Dus alsnog hebben ze een mooie middenweg bereikt of zo.
Ja. Ja.
Eind goed, al goed.
Hey, maar je vertelde dat jij ging schrijven op het moment dat jouw relatie uitging of uit was. En je dacht, joepie, ik heb inspiratie. Is dat niet juist een moment dat je heel erg in de drama-sfeer zit? En dat het allemaal, dat je nog niet genoeg afstand hebt?
Nee, de drama-periode is juist de periode om te oogsten bij mij. Want mijn muziek is gewoon best wel een beetje dramatisch en emotioneel. En ik probeerde wel vaak een grappige draai aan te geven hier en daar. Of een soort relatable draai. Of ik vergroot dingen wat uit voor een komisch randje. Maar eigenlijk is mijn muziek gewoon mijn emotie die ik kwijt moet. Een soort therapie. Dus een break-up is eigenlijk een perfect moment om het van me af te schrijven, zeg maar.
Ja.
Dus nee, het is niet dat ik die periode even moet uitzitten en dan daarna pas kan schrijven. Want het is echt een beetje ijzersmeden als het heet is.
Okay.
Kind of situation.
Ja.
Ik moet zeggen, ik ben wel echt gemaakt voor live, zeg maar. Dus live spelen is wel echt waar ik altijd het meest naar uitkijk. En wat mij als artiest echt de meeste voldoening geeft. Dus op een bepaalde manier is dat eindpunt, dat laatste hoofdstuk, pas echt bereikt als ik het live voor mensen heb gespeeld of zo. Dus dat is wel echt iets waar ik naar uitkijk vanaf het moment dat het is geschreven. Van, oeh, wacht maar tot ik het aan mensen kan laten horen, weet je wel. En ja, als mensen dan daarna naar me toe komen en zeggen, yo, die song was echt super vet. Ja, dat is wel waar ik het voor doe. En dat mensen intunen met de emotie. Terwijl ze misschien niet hetzelfde hebben meegemaakt of niet eens weten waar het over gaat, maar toch zoiets hebben van wow, ik kan hiermee connecten of zo. Dat is wel
zo'n universele gevoel.
Ja, dat is wel een beetje het universele, achterliggende, de drijfveer die ik heb, zeg maar.
Ja.
Ik vind dat zo mooi aan het ritueel van live muziek. We gaan met z'n allen iets ervaren en we hebben een heel bewuste keuze gemaakt om samen in die ruimte te zijn. En we hoeven elkaar niet te kennen, we hoeven elkaar nooit te spreken. Maar we hebben samen iets heel moois meegemaakt, weet je wel. En dat is gewoon, het is al een eeuwenoude, duizenden jaren oude traditie. En ik zie daar gewoon heel erg de meerwaarde van. Als muziekliefhebber en ook als artiest, zeg maar. Heel erg beide kanten, zeg maar. Ik ga ook heel veel naar live shows. En vanaf de andere kant vind ik het even geweldig, weet je wel. Maar ik vind het als artiest heel leuk om dus vanaf meerdere kanten mee te maken.
Ja.
Zo'n live experience. Het is voor mij toch altijd magisch. Ik heb één ballad, die kwam niet op de EP. En die speel ik alleen live. En dat vind ik dan een leuk iets om als toegevoegde waarde te hebben voor de live ervaring. Van oké, ja, als je die wil horen, kan alleen hier of zo, weet je wel.
Heb je wel geprobeerd om hem op te nemen?
Ja, en ik had hier een paar dagen geleden nog over met mijn moeder, want ik had hem opgenomen en ik had 7 songs naar mijn familie gestuurd. Van ik moet 6 songs op de EP en ik heb er nu 7. En er moet er eentje weg. Kunnen jullie het allemaal luisteren en vertellen wat je vindt? Weet je wel, welke denk je dat weg moet? En toen zeiden ze eigenlijk unaniem over die ballad. Kans verkeken heet die. Van ja, wij denken dat die toch het minst sterk is. En ik zei, oh, oké, waarom denk je dat? En zei ze van, ja, I don't know, het is een beetje anders dan de rest. En hij valt er een beetje buiten en hij is misschien een beetje zeurderig. En ja, hij klikt even net niet. En toen heb ik daarna geluisterd, heb ik hem niet op de EP gedaan. En alleen maar live gespeeld. En 8 oktober was mijn release show. En ik dacht, het is wel heel lekker om even een rustmoment in de set te hebben. Want er is zoveel bombarie en zoveel harde songs. En lekker om dan heel even stripped down. Gewoon 1 song, alleen ik en gitaar. Gewoon de band even weg. En toen heb ik die song dus live gedaan. En toen zei mijn familie van, wow, die was zo goed. En ik zei, maar dat was diezelfde song. Waarvan jullie zeiden dat die opname niet goed was. En zeiden ze, ja, ik weet niet, maar we hadden gewoon tranen in onze ogen. Toen dacht ik, oh, oké. Nou, dan is dit een song die misschien alleen live zijn powers heeft.
Ja.
Dus ja, ik vind het wel leuk om dat soort kleine Easter eggs, zo zullen er nog wel meer komen. Gewoon dingetjes die alleen voor ons in de ruimte op dat moment zijn, weet je wel? Gewoon een soort exclusief iets voor je had erbij moeten zijn.
Ja.
Want live is gewoon echt een een andere artvorm dan een opname maken. Er komt gewoon een hele andere skillset bij kijken. En ik denk dat je ook artistiek hele andere keuzes kan en mag maken voor een opname dan voor live. Doen is dan bijvoorbeeld iets wat me bezighoudt. Ik vind het zelf niet zo vet als artiesten live veel hun stem manipuleren. Als het een artistieke keuze is, vind ik het nog anders dan als je eigenlijk gewoon vocaal een beetje tekort schiet. En je denkt van nou, dan moet ik het even autotune erbij doen. Ja, ben ik persoonlijk niet zo'n fan van. Ik vind het gewoon fijn om mensen iets heel goed te kunnen zien doen op een podium. En daar kom ik voor, weet je wel. Daar koop ik een kaartje voor. Maar in een opname, ja, vind ik het toch net een ander soort ding. Je bent een creatie aan het maken, maar het hoeft allemaal niet op dat moment. Je kan gewoon het kan een heel lange termijn project zijn om een hele goede opname te maken. En je kan daar best mee knutselen als het eindproduct beter maakt. Tenminste, zo sta ik erin. Het is gewoon een heel andere tak van sport, live versus opname. Dat vraagt allemaal een hele andere approach of zo. Ja. Denk ik.
Hey, en opnemen. Je had net over vocalen. Jouw stem. Neem jij je stem zelf op?
Ik doe echt alles qua opnemen samen met mijn producer. Dus de demootjes of schrijven doe ik wel in mijn eentje. Maar dan breng ik het liefst zo snel mogelijk naar mijn producer. En dan gaan we het samen allemaal opnieuw opnemen. Yeah. Want ik heb waarschijnlijk hele crappy sounds uit Logic gebruikt. En mijn producer heeft gewoon veel meer sounds. Dus dan gebruiken we dat meer als uitgangspunt. En dan gaan we op zoek naar vettere sounds. En nemen we de vocals, als ze definitief zijn, allemaal opnieuw op, want hij heeft een veel nicere microfoon.
Ja, welke gebruik je dan?
Oeh.
Oh, nou ja, dat
daarom
is ook niet.
Vraag je me. Oh shit. Ik zal het zo even aan hem vragen. Maar nee, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar hij klinkt gewoon heel nice.
Maar dan neem je een aantal tracks op?
Ja, we doen echt superveel takes van elk ding. En dan gaan we kompen samen.
Samen, daar ben je ook bij.
Tuurlijk. Ja, zeker. Okay. Ja, ik heb wel echt een heel specifiek idee over hoe ik bepaalde dingen wil overbrengen. Ja. En gelukkig heeft hij ook wel echt een eigen mening. Dat is heel fijn, want ja, anders kan ik het net zo goed in mijn eentje doen. Samen doen we altijd het kompen. Want hij kan iets horen wat ik niet hoor, of ik kan iets horen wat hij niet hoort. Dus samen vind ik het toch het fijnst.
En je vertrouwt op zijn mening?
Ja, 100%. Ja, tuurlijk. Ja. Mm-hmm, maar die producer waarmee ik heb gewerkt, Jasper Ras, dat is ook iemand die heb ik ook niet zomaar van de straat geplukt. Dat is ook wel echt een vriend van mij. En we werken ook echt al jaren samen. Dus het is ook iemand die ik heel erg vertrouw. Die ik dat heel erg toevertrouw, dat proces. Want ja, waar we het over hadden, vocals, het is een kwetsbaar iets. Mm-hmm. Zeg maar, het zit heel dichtbij. Je creëert het geluid gewoon met je eigen lijf. Dus het is best wel persoonlijk en het komt best wel dichtbij. En als je iets opfokt in de studio en het klinkt gewoon vet lelijk, weet je wel, dan wil je eigenlijk met iemand zijn waarvan je denkt, nou, ik voel me niet gejudged nu, weet je wel. Het is allemaal oké, we mogen lekker falen met z'n allen en het is allemaal goed. Dat is ook heel erg de filosofie die ik heb als ik zangles geef. Ik probeer heel erg een veilige space te creëren, zodat iemand zich ook vrij voelt om geluid te maken, want dat is een grotere hurdle als je zingt, denk ik, dan als je piano speelt. En gewoon, oh, oeps, een verkeerde noot ingedrukt. Nou, boeien. Maar als jij zelf een geluid creëert waar je niet blij mee bent, dan is dat veel dichterbij en veel emotioneler misschien ook of zo. Vertrouw Jasper helemaal toe. En daarom konden we het ook zo goed samen doen, denk ik. En het is gewoon een goede producer die snel werkt. Dus dan kan je ook, als je 20 dingen moet kompen, gewoon ja, nee, hup, ja. We hebben ook een systeem. Als ik bijvoorbeeld een moeilijke adlib, ik doe veel gekke vocal runs en zo. En die gaan allemaal niet in één keer goed. Mm-hmm. Dus soms dan loopt hij me een klein stukje. En dan moet ik dat gewoon 10 keer achter elkaar doen. En als het een goede teken is, dan zeg ik gelijk ja, erachteraan. Want dan kan hij aan de audio movement zien dat ik daar, iets zeg. Yeah. Ik zeg alleen ja als het een goede is. Dus dan kan hij later terugzoeken waar alle ja's zitten. En dan weet hij van, oh, take 3, 4 en 8 waren goed. En de rest niet, want er zit niks achter.
Oh ja.
En wat we ook soms doen, als ik een hele zin heb gezongen en hij was nice, dan zeg ik, deze moet groen. Want we hebben een kleurensysteem. Dus groen is heel goed naar je idee. En dan geel is ja ietsje minder. Oranje, zou ik niet doen. Alleen als het echt niet anders kan. En dan kunnen we later in het kompen die hiërarchie al aanhouden. En hebben we een beetje een aanknopingspunt. Van nou, die wil sowieso groen. En dat was ook sowieso groen. En dit was geel, dus misschien kunnen we die gebruiken. En dan hoef je al wat minder door dat oerwoud heen. Zeg maar.
En die kleuren weet je al als je het net gedaan hebt. Als je net een take gedaan hebt.
Ja, alleen daar kan je soms ook wel lelijke vergissen. Soms denk je op het moment zelf van, wow, dit was zo groen. En dan later luister je terug en dan blijkt het helemaal niet bij de rest van de takes te passen. Qua toon of qua stemgebruik of qua volume. Of was het toch niet zo gaaf als je dacht. En ja, dan moet je weer terug.
En kom je dan gelijk na het zingen of wacht je een dag?
Nee, het kompen vinden we echt het minst leuk. Dus we proberen dat wel meteen te doen. Ja. Want het is ook een beetje een stomme taak om zo uit te stellen. Dus het kompen proberen we wel gewoon de dag zelf te doen. Maar ja, de dag daarna of de volgende sessie kijk je er ook weer anders tegenaan inderdaad. Dus soms hebben we iets gekompt en dan denken we toch van, huh, hebben we nog een ander stukje van dit? Maar dat heeft had vaker te maken met de uitspraak van bepaalde woorden. Mm-hmm. Dan echt hoe het klonk niet mooi, hoe ik het had gezongen of zo. Ja. Want voor mij is Nederlandstalig ook best wel nieuw. Ik maakte hiervoor muziek onder gewoon mijn eigen naam, Eline Man. En dat was allemaal Engelstalig. Ik deed een beetje collabs met DJ's en producers. En ik heb mijn eigen EP uitgebracht. Dat was allemaal Engelstalig. En ja, Loon is gewoon mijn allereerste project in het Nederlands. Dus soms moet ik ook nog een beetje wennen aan hoe Nederlands te zingen of zo. Of dan heb ik het een beetje gezongen hoe ik praat. Of net iets te slecht gearticuleerd. Of net iets te goed gearticuleerd. Waardoor het bijna een beetje onnatuurlijk klinkt. Een
beetje musical-achtig.
Ja, en daar heb ik echt voor wijken. Ja. Dus het is geen freaking musical, weet je wel. Ja. Dus, ja, soms die dagen daarna dat je dan terugluistert, denk ik van, oeh, klinkt dat te musicalig? Of kunnen mensen het wel verstaan? Oh, er was één zin in een van de songs van de EP, wat ik kan zien. En het wordt heet onder je voeten, je ontspringt heel slim de dans. Ik vond het gewoon cool om dat zo te schrijven. Je ontspringt heel slim de dans. Al die assonanties met die i, dacht ik, dat is cool. Maar ja, spreek het maar snel uit. Maar wel nonchalant, maar wel dat het te verstaan is. En Jan springt heel slim de dans. En ik heb het zo vaak gedaan en dan aan mensen laten horen. En dan zeiden ze, ja, ik snap toch niet helemaal wat je daar nou zegt. En oh, we hebben het zo vaak opnieuw gedaan. En ja, daar heb ik echt wel meer momenten van gehad met het maken van de EP. Van, ah, kut, is dit wel te verstaan? Dus ja, dat was denk ik een van de grootste struggles in het opnameproces. Niet van, oeh, kan ik het wel zingen of klinkt het wel mooi? Maar vaker van, gaan mensen het wel verstaan? Want ja, teksten zijn voor mij gewoon super belangrijk. Want ik probeer iets over te brengen. En ja, ik heb erover nagedacht. En ik vind het leuk als het overkomt bij mensen. En dat ze het snappen en het op waarde kunnen schatten, weet je.
Ja, en hou je ook nog rekening met klanken? Dat sommige klanken beter klinken als je zingt?
Ik denk dat het vooral onbewust gaat. Bedoel je bij uithalen of zo? Of?
Ja, dat je bent natuurlijk wel aan het zingen. Dus sommige klanken zijn makkelijker te zingen dan andere klanken. Of komen er mooi uit? Of weet je wel, bedoel, heb je daar nog rekening mee gehouden?
Met uithalen zijn er bepaalde restricties. Want ik weet niet. Ik ben CVT geschoold, Complete Vocal Technique. En daar heb je gewoon bepaalde namen voor de toon die je maakt, zeg maar. En als je in overdrive zit, dus als je gewoon in je hoge kant van je register zit en hard eigenlijk iets eruit wil gooien. Niet op een hele scherpe manier, maar wel gewoon echt op een harde manier. Dan ben je een beetje beperkt tot open klanken. Dus de wat meer gesloten klanken, de u's, de o's, dat gaat een heel ander geluid creëren. Dus voor die overdrive, die moet echt open zijn. Dus als ik een overdrive kind of klank wil hebben in mijn uithaal, dan weet ik van oké, ik moet een open klank hebben. Dus een E of een A of een O. Maar er zijn ook weer manieren om je woord een beetje te manipuleren, zodat hij wat meer klinkt als een open klank. Als het maar duidelijk is voor mensen wat je precies zingt. Weet je, ik heb een uithaal in Shit Verliefd. Als je niet durft te springen, dan weet je het nooit. En die nooit is heel erg lang.
Mm-hmm.
Maar dit is niet een ol. Ik zing hem niet als een ol, maar meer als een na. Als een night, weet je wel? Dus het is eigenlijk meer een a.
Yeah.
Maar toch herken je hem als nooit. Ook door het rijmschema natuurlijk.
Mm-hmm.
Want daarvoor zing ik, ik weet niet of ik het aan kan. Het water is dieper dan ooit, maar het is het proberen waard. Want als je niet durft te springen, dan weet je het nooit. Dus door de context kan je hem eigenlijk heel erg duidelijk maken als o, terwijl je hem eigenlijk zingt als a. Dus het zijn dat soort dingen. Adele doet het ook bijvoorbeeld. We could have had it all, maar ze zingt gewoon een a daar in Rolling in the Deep. Dus dat doet iedereen eigenlijk een beetje automatisch. Zodat je die open klank kan maken.
Ja. Waarom ben je overgegaan naar het Nederlands?
Ja, even denken hoor. In 2019 bracht ik mijn EP uit. Tantrum heette die. En dat was allemaal wel leuk. En daarna hebben we een beetje een zomer allemaal shows gedaan. En daarna was ik eigenlijk een beetje van, ja, wat is nou de volgende stap? Ik voelde me artistiek met dat project een beetje vastzitten of zo. Want het was een beetje nieuwe soul meets pop meets R&B. Maar met elk ding wat ik schreef dacht ik, oh, maar dan moet het wel genoeg soul en R&B erin hebben om in dat project te passen. En ik zat sowieso artistiek een beetje in de knoop van, oké, wat voor sound gaat dit hebben in zijn algemeenheid. Toen verhuisde ik naar Londen. En toen besefte ik van, hey, toen ben ik Nederland heel erg gaan missen. En in die periode ging ik allemaal Nederlandstalige muziek luisteren. Toen kwam Bitterzoet uit van Evie de Visser. Nou, geweldig album. Ik heb dat echt helemaal dood geluisterd. Terwijl ik normaal niet zo heel veel van de Nederlandstalige muziek luisterde. Maar toen ik in Londen zat, toen ging ik heel veel Nederlandstalig luisteren. En The Opposites en De Jeugd van Tegenwoordig. En toen besefte ik ineens van, oh, maar Nederlandstalige muziek is veel diverser dan Last Time I Checked. Weet je wel, een soort van, vroeger waren er gewoon wat minder smaken in de Nederlandstalige muziek. En nu is het zo mainstream geworden en zijn er zoveel meer artiesten en zoveel verschillende genres opengemaakt, zeg maar. Waardoor Nederlandstalige muziek gewoon veel breder is en veel genuanceerder. En ik had daardoor meer zoiets van, oeh, er is ook een plekje voor mijn sound of zo in de Nederlandstalige. En toen ik voor het eerst een beetje ging schrijven in het Nederlands, toen voelde ik me ineens zo vrij.
Ja.
Omdat ik gewoon, ja, het ligt veel dichter bij je, omdat je natuurlijk dagelijks heel veel Nederlands praat en bepaalde nuances erin kwijt kan. En met sommige clichés misschien ook niet wegkomt, waardoor je jezelf moet dwingen om origineler te zijn of het op een andere manier uit te drukken. En het was gewoon alsof er echt een heel nieuwe wereld openging voor mij. Van, wow, hier ben ik helemaal nog nooit geweest als songwriter. Dit is interesting, weet je wel. Dit is cool. Toen was een beetje het hek van de dam. En toen dacht ik, wow, dit is wat ik wil gaan uitdiepen de komende tijd. Alleen nog een beetje op zoek naar de muzikale sound. Dus zo is die switch eigenlijk een beetje ontstaan.
Ja, alsof je op een ander instrument liedjes gaat schrijven.
Ja, maar for sure, maar echt. Ja. Gewoon alsof je als gitarist ineens denkt, wow, pak de
toetsen,
de toetsen erbij. En dat je door dat het nieuw is, allemaal even helemaal mesmerized bent van, wow, wat gaaf. Ja, dat had ik een beetje met Nederlandstalig.
Ja, leuk, ja. Hey, en
ik ben altijd heel blij als er iets nieuws is geschreven, omdat ik dan denk, oh, kan niet wachten om het uit te brengen. En dan kan ik niet wachten om het live te doen, zeg maar.
Ja.
Dat is voor mij gewoon de cycle. En het eindstation of zo.
Oké.
Ja.
Hey, Eline, dank je wel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Superleuk.
Leuk je gesproken te hebben hierover. En echt, je hebt een hele mooie EP gemaakt. Ik wens je alle succes toe. En ik ga naar je shows kijken.
Awesome.
Kom kijken, zeker.
Nice, je bent van harte welkom.
Leuk. Hey, succes. En dank je wel.
Songs.
Bedankt voor het luisteren naar deze Kink podcast. Voor meer podcasts zoals Kink Fast, De Kleedkamer van Joy of More Than a Feeling, check de Kink app of kink.nl.